Welkom bij Woorden die de wereld kunnen redden. Een kleine podcastreeks waarbij literatuur en poëzie met al hun schoonheid en invloed centraal staan. En laten we dat vooral koesteren in deze bizarre tijden. Aflevering 1. Tom Dinnewit. De spits wordt afgebeten door een dichter die ik heb leren kennen in mijn studententijd in Leuven.
Dus dag Tom, hoe gaat het met jou?
Ça va. In opsluiting, maar bij de rest van het gezin. Dus dat maakt het toch iets gezelliger en wat meer draaglijk dan helemaal op je eentje sowieso. Dus maak er het beste van. Hè.
Ik heb jou leren kennen in Leuven.
Mm-hmm.
En daar kende ik jou ook al als dichter, steeds dichter. Dus hoe is dat allemaal begonnen?
Ik ben eigenlijk ooit beginnen schrijven voor een schoolopdracht. In die zin, ik moest een creatieve verwerking maken van een verhaal. En dat had ik heel lang uitgesteld, tot op het punt dat ik eigenlijk nog maar gewoon een avond de tijd had om iets in elkaar te flansen. En ik had niets liggen van materiaal of zo. Ik kan ook helemaal niet knutselen of tekenen. Dat zou tragisch geweest zijn. Dus dan heb ik maar gewoon besloten om iets te gaan schrijven. En dat had ik eigenlijk tot dan toe nooit gedaan. Maar dat viel eigenlijk prima mee. En dat is iets dat eigenlijk na die opdracht ook gewoon is blijven hangen. Als een soort manier van je toch maar uit te drukken. Nu, ik ben heel lang heel verlegen geweest. Dus in die zin vond ik het wel gemakkelijker om dat te doen onder een schuilnaam. En dat was dan steeds dichter in der tijd. Dat is begonnen als een Tumblr-pagina. En is dan mee verhuisd naar Facebook, Instagram. En uiteindelijk nu onder eigen naam.
Ja, hoe oud was je dan toen je daarmee begon?
15, 16. Zoiets.
Nu toch wel 10 jaar bezig dan?
Ja. Ik ga niet zeggen 10 jaar ambachtelijk elke week iets schrijven of zo, maar toch 10 jaar. Hè.
Inderdaad, sinds een aantal maanden ben je onder je eigen naam beginnen schrijven. Wat heeft ervoor gezorgd dat je daarvoor gekozen hebt?
In de eerste plaats steeds dichter. Was gekozen omdat er gewoon een naam nodig was. Die is letterlijk op een dinsdagavond ergens om 9 uur, terwijl hij naar zo'n schermpje keek, van ja, wat zullen we eens nemen? Zo, toch maar gekozen. Dus daar zat geen groot verhaal achter of zo. Dat was ook helemaal niet met het idee om daar echt iets van te maken dat per se gedeeld zou worden en de ronde zou doen of ooit aan mij verbonden zou zijn of zo. Dat is het gaandeweg wel geworden natuurlijk. In die zin dat iedereen wel wist, steeds dichter, dat is Tom en Tom is steeds dichter en vice versa. En de nood om zo'n masker op te zetten of zo verdween ook gewoon. Want ja, uiteindelijk, je schrijft voor jezelf. Je maakt met handen en voeten wijs aan mensen dat het niet altijd autobiografisch is. Dan wordt het gewoon wat je schrijft. En ik denk, in die tijd was ik ook gewoon een beetje verlegen en misschien beschaamd nog. Omdat ik ook niemand kende die verder schreef of zo. Dat is ook niet bepaald iets dat super hip en cool is als 15-jarig of zo. Je maakt daar niet per se heel veel vrienden mee. Maar als je iets wat ouder wordt, dan wordt het begrip ook wel groter bij mensen. En, kom je mensen tegen die het tof vinden, die het waarderen voor wat het is. En ook als je ooit iets zou willen publiceren in de bibliotheek, zie je niemand onder zo'n schuilnaam staan. Dus dat speelt zeker ook wel mee naar de toekomst toe, om dat ook mogelijk te maken.
Je gedichten? Toch degene die ik heel vaak lees, het laatste jaar, gaan vaak over de liefde. Is dat inspiratie uit je eigen leefwereld?
Sowieso. Ik denk dat onvermijdelijk is. Hè. Ik denk dat het niet per se de inspiratie is die daaruit komt, maar wel de noodzaak om dan echt dingen op papier te zetten. Omdat er heel vaak wel gewoon een nood is om iets te gaan communiceren. En de vorm, goed, die hoeft niet per se autobiografisch te zijn. Maar het is wel zo natuurlijk. Alleen, liefde wel een van die dingen is die heel erg inspireert daarin. En die zo intens is dat het ergens een uitweg zoekt. Als die er niet per se is. Nu, ik merk ook als ik dan in een vaste, stabiele relatie ben, dat er minder geschreven wordt. Dat is zoiets dat daarbij hoort misschien. In de zin dat je dan al begrepen voelt. En dat er misschien minder noodzaak is om echt met een heel breed publiek ook intieme dingen te gaan delen. Maar goed, ik zeg altijd, het is niet autobiografisch, maar het is ook niet uit eigen lucht gegrepen natuurlijk. Nu, mensen vinden het altijd heel raar als ik dat zeg, maar eigenlijk lees ik zelden tot nooit poëzie. Dat is iets dat ik eigenlijk niet doe, ik schrijf het. Ik lees graag Bart Moeijaert, Herman de Koning. Dat zijn zo de twee namen die ik dan aanhaal in België. Emily Dickinson in Engeland. Maar daar blijft het wel zo wat bij poëzie. Het zijn heel vaak dingen die heel simpel neergeschreven waren, die toch gewoon grote dingen kunnen waarmaken. Zo. Zeker bij ook Herman de Koning. Je kan dat bij wijze van spreken aan je 12-jarige meegeven thuis. En die gaat daar ook iets mee kunnen. En dat zegt voor mij veel over de kracht van zoiets. Want simpel schrijven is heel moeilijk. Moeilijker dan ja, heel complexe, te ontcijferen teksten neerzetten. Maar het heeft voor mij ook veel meer waarde. Dus, ja.
Ja, maar daar kan ik je wel in volgen. Ik vind het vaak ook zelf veel mooier dat je veel kan zeggen met weinig woorden. Je was begonnen met de corona-huiskamertournee. Daar wil ik eigenlijk naartoe.
Ja.
Want het
ja,
was ja. niet kut genoeg zonder poëzie.
Ja.
Ik vind dat een fantastische zin.
Ja.
Jij wou eigenlijk mensen, bij mensen thuis poëzie komen brengen om de lockdown beter te maken. Hoe is dat eigenlijk verlopen?
Goh, nu, het idee kwam natuurlijk nog uit hele vroege coronatijden. Hè. Toen duidelijk was dat we gewoon wat meer binnen moesten blijven. Daar is wel wat respons op gekomen, maar uiteindelijk heb ik dan de keuze gemaakt om niet effectief naar de huiskamers te gaan. Ook gewoon puur omdat er meer geweten werd en dat de ernst wel gewoon groter was. Maar het idee erachter blijft ook wel hetzelfde. Hè. Corona of niet, is gewoon... Niemand zit echt te wachten op poëzie. Dus iets dat je zelf moet aanbrengen, merk ik. Mensen staan er zeker open voor, maar ze gaan er zelf niet naar op zoek. Maar mijn ervaring is ook wel, dat heb ik ook een paar keer spontaan gedaan, gewoon bij mensen thuis, als ze vragen van ja, maar wat schrijven dan zo? Lees een paar dingen voor, doet dan mensen weer aan iets anders denken en zo. Raak je toch op een manier in gesprek die teder is of zo, of wel gewoon intiem. En dat is mooi dat kan op die manier. En dat was eigenlijk een beetje het idee erachter ook.
Ik had je gevraagd om een werk misschien mee te brengen, iets kort voor te dragen. Namelijk woorden die de wereld kunnen redden. Dus iets moois dat zeker in deze bizarre tijd die we nu hebben, toch wel een meerwaarde misschien kan betekenen. Heb je vooral meegebracht?
Ik heb er even over nagedacht. Maar er is wel één gedicht waar ik zelf vaak op terugkom. En dat misschien nu wel goed getimed is. Het heet Wanneer de lente komt, van Fernando Pessoa. Sowieso wel een schrijver die ik wel waardeer. Ook al is het maar om zijn persoonlijk verhaal dan. Maar voor mij is het een gedicht dat er heel erg in slaagt om alles op zijn plaats te zetten en alles te relativeren. En misschien zeker in deze tijd is dat wel belangrijk. Het gaat ook over, het gaat over doodgaan. Maar eigenlijk ook niet. Allee, dat is de aanleiding van het gedicht. Maar het gaat eigenlijk gewoon over dingen aanvaarden zoals ze zijn. En ook mensen aanvaarden voor wat ze zijn, voor wat ze doen. Voor een kleine kwetsbaarheid. Maar ik zal het misschien even voorlezen. Wanneer de lente komt. Wanneer de lente komt en als ik dan al dood ben, zullen de bloemen net zo bloeien en de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorige voorjaar. De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Ik voel een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is. Als ik wist dat ik morgen zou sterven en het was overmorgen lente, dan zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was. Als dat haar tijd is, waarom dan zouden ze moeten komen tenzij op haar tijd? Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn. Daar hou ik van, omdat het zo zou zijn, ook als ik er niet van hield. Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden. Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil. Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen. Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben. Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.
Heel mooi. Heel erg bedankt, Tom. Heel erg bedankt dat je erbij was.
Dat is heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
En hou het vooral veilig in deze tijden.
Dat zullen we zeker doen. Jullie ook daar.
Zo, dit was dan de eerste aflevering van Woorden die de wereld kunnen redden. Tot de volgende.
Scheiße, Scheiße! Scheiße!